Goedemorgen. Ik ben blij dat ik hier weer bij jullie mag zijn. Ik weet wel dat dat een beleefdheidsfrase is en dat je dat als gastspreker hoort te zeggen. Maar deze keer meen ik het. Ik heb zulke geweldige reacties van jullie gehad op mijn boeken naar de vorige keer, dat ik gewoon echt wel het gevoel heb dat ik hier een thuiswedstrijd speel, zeg maar. Dus ik kom uit de buurt van Amsterdam, hè, maar als het Ajax-Groningen zou zijn, dan zou het nu toch Groningen-Ajax zijn, denk ik. Over boeken gesproken. Ik heb er weer één geschreven en die heb ik meegenomen. Ik zal hem eventjes laten zien. De titel van het boek is De Naakte Christen. En de ondertitel is Over koninkrijk en kwetsbaarheid. Ik ben de afgelopen tijd heel erg bezig geweest, met name met het evangelie van Marcus. En dan zie je zo, als je dat in samenhang ziet, wat Jezus allemaal doet, dan komt hij preken over het koninkrijk. En het heeft iets ongrijpbaars. Heb je dat ook niet? Het heeft soms iets ongrijpbaars. En het is voor mij heel erg concreet geworden. Dat koninkrijk, dat gebeurt gewoon miljoenen keren per dag. En dat heb ik hier beschreven en dat heeft ermee te maken. Dat bloeit op in onze kwetsbaarheid. Jezus vraagt ons dat we dingen afleggen die we denken nodig te hebben om onszelf te handhaven, zeg maar. En als we dat doen en ons met de ander verbinden, dan gebeurt dat koninkrijk. Het is een beetje raar om te zeggen, maar dat durf ik hier wel, want het is toch een thuiswedstrijd, hè? Maar ik denk dat dit mijn beste boek is tot nu toe, zeg maar. Dus ik stop met schrijven, wou ik maar zeggen. Ik wil ook iets het hebben over iets waar ik het in het boek ook over gehad heb. En dat is een verhaal. En dan gaan we lezen in Marcus 5 vanaf vers 21. Als je dat erbij pakt, Marcus 5 vers 21... En ik lees even een heel eind van die tekst, nog niet helemaal het hele verhaal, maar ik lees een heel eind van die tekst omdat het zo belangrijk is dat we het geheel overzien. Dat we de samenhang van het geheel begrijpen. En er staat in het begin van het Marcus-evangelie, en als Jezus op weg gaat in het Marcus-evangelie, dan zie je iedere keer hetzelfde. Dus een heel patroon is dat hij op weg gaat, dat hij mensen onderwijst, dat hij spreekt over het koninkrijk, maar dat hij ook heel veel wonderen doet. Maar dan zegt hij over die wonderen, zegt hij, daar moet je het niet over hebben. Dat doet hij in dit verhaal ook weer. Zwijg over de wonderen. Terwijl wij natuurlijk geneigd zijn om heel erg over wonderen te gaan praten, om daarop in te gaan, omdat het zo bijzonder is. Maar Jezus wil het daar niet over hebben. En ik stel voor dat we dat vandaag ook gaan doen. We gaan dan een verhaal lezen waar een heel groot wonder gebeurt. Twee grote wonderen zelfs. Maar laten we nou eens niet kijken naar het wonder. En even, voor de duidelijkheid. Voordat je denkt, Arjan gelooft niet in wonderen. Nou, God doet wonderen. Misschien heb ik het vorige keer ook al verteld. Maar ik heb 10 jaar ben ik aan de drugs geweest. En uiteindelijk bad mijn moeder een heel eenvoudig gebed voor mij. En toen was ik clean. En ik heb nooit meer gebruikt. Een geweldig wonder. Dus ik geloof in wonderen. Maar Jezus zegt, dat is niet de essentie. Dan laten we eens gaan kijken als we dit verhaal lezen, als we een beetje wegblijven bij het wonder, wat het verhaal ons dan te vertellen heeft. En ik lees in Marcus 5 vanaf vers 21. Ik moet zeggen, even praktisch, misschien hoor je dat ik af en toe een beetje achter adem raak. Ik heb long covid, dus, maar dat is gewoon. Dus als je er last van hebt, dan moet je het maar zeggen, dan kan ik er niks aan doen. Vers 21. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe en toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend, mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: uw geloof heeft u gered, mijn dochter. Ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen. Ik lees even tot hier. En dan komt hierna nog een stukje dat Jezus doorgaat naar het huis van Jairus. En daar ligt het dochtertje voor dood. En Jezus wekt haar op. En hij geeft haar terug aan haar ouders. En hij zegt: niet over praten, geef haar wat te eten. Gewoon doorgaan. Dit lijkt zo'n verhaal van een beetje van: Jezus is druk, 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 weet je wel. Hij is er in die menigte en dan komt iemand op hem af: wil je mijn dochter helpen? En dan komt die vrouw ertussendoor en dan gaat hij weer door naar Jairus en dan lost hij dat op. Druk, druk, druk. Maar Marcus schrijft zijn verhalen heel zorgvuldig. En dit verhaal is ook heel zorgvuldig gecomponeerd. Het begint met het dochtertje van Jairus. En het eindigt met het dochtertje van Jairus. En tussen die twee keer dat het over het dochtertje van Jairus gaat, gaat het over de vrouw die aan bloedverlies leidt. Dus het verhaal van het dochtertje van Jairus staat als het ware om het verhaal van de vrouw heen. Het is als het ware, het is net als twee helften van een schelp, zie je, die dat verhaal van die vrouw omsluiten. Die verhalen hebben met elkaar te maken. Die verhalen hebben alles met elkaar te maken. Je ziet het gewoon al simpel aan het feit dat het meisje is 12 jaar. En de vrouw is 12 jaar ziek. Toen het meisje geboren werd, toen begon die vrouw ziek te worden. En ze is dat al die tijd gebleven. Dat is al een punt van overeenkomst. Maar als je nou eens naar dat meisje kijkt, dan denken we: meisje, ik heb 3 kleinzoons, geen kleindochters, maar ik heb een kleinzoon van 12. Nou, dat is echt nog een jochie, hè? Maar als je aan een meisje van 12 denkt, in die cultuur, dat was de huwbare leeftijd. Dat was de leeftijd waarop meisjes ten huwelijk werden gegeven, waarop ze gingen trouwen. Dus we moeten even opletten, het is een heel bijzonder moment. Op het moment dat ze van kind volwassenen wordt, wordt ze ziek en komt ze te overlijden. Het is een meisje, het is een dochter die niet tot bloei kan komen. Die niet volwassen gaat worden als er geen wonder gebeurt. En bij de vrouw, als we nadenken over die vrouw, ik weet niet, ik had altijd zo'n beeld dat dat een soort, dat dat een middelbare vrouw was, zou ik maar zeggen. Die een vrouwenziekte kreeg, als ik het even zo mag zeggen. Maar dat klopt niet. Want Jezus, die noemt haar dochter. Dat is wel heel bijzonder trouwens. Dat doet hij nooit. Dat doet hij alleen maar hier. En dat is dus ook wel, daarin zie je ook alweer, dit is een verhaal over 2 dochters. Heel nadrukkelijk, heel bewust. 2 dochters. En Jezus noemt haar dochter. En nou, dat doe je alleen maar met iemand die jonger is, hè? Ik zocht even een ouder iemand. Als ik u aanspreek, ik zeg al u, hè, hoor je dat? Dan zeg ik niet dochter tegen je, hè? Dat is een beetje raar. Dus dat betekent dat die vrouw is jonger dan Jezus. En hoe oud is Jezus? Een jaar of 30, hè? Begin 30. Dus dat betekent dat die vrouw begin 20 is, zeg maar. Het is een jonge vrouw. En ze is al 12 jaar ziek. Ze lijdt aan bloedvloeiing. Ze lijdt aan vaginale bloeding, lijdt ze. Dus dat betekent, hoogstwaarschijnlijk, dat ze ook toen ze een jaar of 12 is begonnen te menstrueren. En dat dat altijd maar door is gegaan, zou ik maar zeggen. Dat dat niet goed ging. Dus als je dat zo bij elkaar ziet in dat plaatje, dan zie je dat die vrouw is waarschijnlijk een jaar of 24. En die is ook op het moment dat ze vrouw werd, dat ze van kind vrouw werd, is ze ziek geworden. En is dat gebleven. Nou, daar gaan bij mij de radertjes draaien. Of misschien moet ik wel zeggen, daar gaan ze stilstaan. Want dan denk ik, wat voor een leven heeft die vrouw gehad? Ze is van kind, is ze volwassener geworden. Maar ze is altijd ziek geweest. En als je vaginale bloeding had, dan mocht je volgens de reinheidswetten in Leviticus, mocht je geen seksuele gemeenschap hebben, dus je kon niet trouwen. Dus voor haar was er geen vriend, geen man, geen gezin, geen kinderen. Terwijl dat in die tijd was dat het levensdoel voor een vrouw. Hè? Trouwen, kinderen krijgen. En dus voor haar geen gezin, geen warmte, altijd alleen zijn. En sterker nog, dat is ook net de leeftijd, zeg maar, waarop je vrienden maakt voor het leven. Hebben jullie vrienden? Niemand, zie ik. Opmerkelijk. Nou, ik heb nog vrienden die ik in die levensfase gemaakt heb toen ik tiener was. Dat heb ik nu nog. En dat is de tijd dat je vrienden maakt, dus dat je zelf in het leven gaat staan. En dat heeft ze allemaal gemist, want ze was seksueel onrein. Ze was onrein volgens de reinheidswetten van Leviticus. Dat betekent dat ze altijd, overal, tegen iedereen moest zeggen, niet aanraken, niet bij me komen, ik ben onrein. Want als je zo iemand aanraakte, dan werd je zelf ook onrein. En dan moet je weer dat weer oplossen, moest je daar weer wat aan doen. Ik weet wat ziekte doet met de mens. Ziekte op zich, dat maakt al eenzaam. Ken je dat? Want je wereld wordt kleiner. Je kan je niet meer overal vertonen. Kijk, als je mij ziet, dan lijkt het nog wat. Maar straks lig ik voor pampen, zou ik maar zeggen. Dan ben ik er niet. En je raakt dingen kwijt. Je kan minder. En je minder empathische vrienden, zeg maar, die raak je ook kwijt. Want die hebben daar niet zo'n trek in mensen die ziek zijn. Dus ziekte maakt al eenzaam. Maar deze vrouw, die is helemaal eenzaam geweest. Verschrikkelijk eenzaam. Haar hele volwassen leven was ze geïsoleerd, buitengesloten. En dan al die medische teleurstellingen. Zoals om de week zat ze in het Martini. Zou ik maar zeggen, daar reed ik gisteren langs een enorm ziekenhuis, hè? Of zeg ik het verkeerd? En het had niet opgeschoten, het werd alleen maar erger, erger, erger. Wat een leven. Wat een leven. En tenslotte, en misschien, en dat moet ook een hele grote factor geweest zijn, zat een ziekte aan haar schaamdelen. En zo noemen we dat, hè, want sinds de zondeval bedekken we die lichaamsdelen. Dat zie je direct na de zondeval in het paradijs al gebeuren. Dus dat zijn ook nog eens lichaamsdelen die extra met schaamte verbonden zijn. Dus ze heeft zich geschaamd voor de ziekte aan haar schaamdelen, zeg maar. Het is een leven vol schaamte en eenzaamheid. Dat is haar leven. Dus die ziekte, dat was heel erg voor haar. Maar al die gevolgen van die ziekte, dat was ook zeker zo erg. Ze had een lichamelijk probleem, maar ze had ook een, laat ik zeggen, een mentaal probleem, een geestelijk probleem. Haar hele leven was eenzaamheid, ziekte en schaamte. En dat zie je ook met wat hier gebeurt. Want ze wil zo graag genezen dat ze een soort wanhoopspoging doet. Ze denkt, ik ga Jezus aanraken en dan word ik beter. En ze duikt in de menigte. Maar ze mag helemaal niet in die menigte komen. Hè? Want iedereen die zij aanraakt, die wordt onrein. Dus zij moet afstand houden. En ze doet het toch. Dan kun je zien wat een diepe wanhoop dat is. En ze doet het stiekem, hè? Zie je wel? Schaamte. uitsluiting, isolement. Dat is haar leven. En eigenlijk, dat is ook wel bijzonder om te zien, hè? Zij is onrein volgens de wetten van Leviticus. Maar haar gedrag hier is eigenlijk ook onrein. Ze doet iets wat niet mag. En dan krijgen we dat moment dat ze Jezus aanraakt en dan geneest ze. En dan vraagt Jezus wie hem heeft aangeraakt. Nou, je ziet al aan de reactie van de leerlingen dat ze denken, hallo Jezus, dat is nou niet zo heel slim, hè. Een en al gedrang, tientallen, honderden mensen om je heen. Wat nou, wie heeft mij aangeraakt? Maar hier moet je echt over nadenken, want hier komen we zeg maar bij dat centrale punt. Dit staat centraal in die hele geschiedenis. Hier in het midden van die schelp, zeg maar, hier komen we aan die parel die er in dit verhaal zit. Want waarom vraagt Jezus dat nou aan haar? Waarom vraagt hij dat? Als je al die verhalen leest, dan weet Jezus al alles van de mensen die hij ontmoet. Dat weet hij gewoon al. Dus niemand hoeft hem iets te vertellen. Dus Jezus vraagt het niet, omdat hij het niet weet. Waarom vraagt hij het dan? Nou, dat is wat je hier ziet gebeuren. Hij vraagt wie heeft hem aangeraakt en dan komt die vrouw naar voren, die meldt zich. En ze is bang, ze staat te trillen, ze schaamt zich. Waar is ze bang voor? Ze is bang voor de reactie van de mensen, want ze doet iets wat niet mag. Ze is bang voor de reactie van Jezus, want ze heeft hem onrein gemaakt. Ze doet iets wat niet mag. En ze is bang omdat ze al 12 jaar in schaamte leeft. 12 jaar in isolement, 12 jaar in angst. Je kan je haast niet voorstellen hoe die vrouw zich voelt. En Jezus vraagt, wie heeft me aangeraakt? En dan begint ze te praten, zowaar. Midden in die menigte waar ze zo bang voor is, begint ze te praten en ze vertelt ze Jezus, hoe staat het er, de hele waarheid. De hele waarheid. Dat zien we ook, want de evangelist heeft het heel uitgebreid opgeschreven. Maar ze vertelt niet de hele waarheid dat ze hem heeft aangeraakt. Want dat weet Jezus al. Ze vertelt waarom ze hem heeft aangeraakt. Dat is haar waarheid, waarom ze hem heeft aangeraakt. Dat hele verhaal van eenzaamheid, schaamte, dat vertelt ze hem. De hele waarheid. En ik vind het echt zo bijzonder, hè? Want Jezus hoefde dat helemaal niet te doen. Ze was al genezen. Jezus had gewoon huppelijke door naar je Iris kunnen gaan. Hij hoefde niks meer te doen, zou je denken. Maar, als ik dit zo lees, dan denk ik, maar als Jezus haar alleen maar had genezen van haar lichamelijke kwaal. Ik ga het even een beetje raar zeggen hoor. Als Jezus haar alleen maar fysiek had genezen, wat een arme tierige toestand zou dat zijn geweest. Want dat was maar een deel van haar verhaal. Dat was maar een deel van haar moeite. Dat lichamelijke was al opgelost, maar er moest nog iets gebeuren. Jezus die gaat haar genezen van 12 jaar eenzaamheid en schaamte. En de enorme impact die dat op haar had gehad. En daarom vraagt hij dat ze naar voren komt. En dan staat er dat ze hartstikke bang is en hem de hele waarheid vertelt. En dan staat er in vers 14... Uw geloof heeft u gered, mijn dochter. Ga in vrede. U bent van uw kwaal genezen. Jezus helpt haar om te praten over haar schaamte. Jezus helpt haar om te praten over haar angst. Ik heb iets persoonlijks. Mijn zus is overleden in januari. Dat lijkt wel heel ver weg. Maar wij waren hele goede maatjes en het is nog steeds heel erg zwaar. En ik merk dat ik gewoon behoefte heb om daarover te praten. Ken je dat? Dat helpt. Het lost het niet op, maar het helpt. Het werkt genezend. Het is belangrijk om te praten over de dingen die je moeilijk vindt. heb er wel iets bij geleerd, even een gratis tip voor iedereen. Je moet wel opletten tegen wie je dat zegt. Want ik maak ook mee, en dat zul je wel herkennen, dan zeg ik, nou, mijn zus is overleden. En dan krijg je een verhaal, oh, dat had de achterbuurvrouw van de nicht van mijn tante ook. En die werd ook hartstikke ziek en die kreeg dit en die kreeg dat en die ging hartstikke dood. Daar zit ik niet op te wachten. Weet je wel, dat is niet het gesprek wat ik wil voeren. Ik ben verdrietig. Ik wil graag even over mijn verdriet praten. En over hoe lief mijn zus was. En hoe goed we het hadden samen. Dus je moet een beetje opletten met wie je de dingen deelt. Altijd een beetje verstandig doen. Maar praten over wat pijn doet in je leven. Praten over wat je leven stuk maakt. Dat is belangrijk. En Jezus die weet dat. En Jezus laat deze vrouw praten over wat haar leven stuk maakt. En dan aan het eind staat er, uw geloof heeft u gered. Daar moeten we even apart bij stilstaan. Het lijkt net alsof er staat dat ze genezen is doordat ze genoeg geloof had. Dat is een lastig ding. Ten eerste al het woord geloof. Geloof, dat is een taalding, dat is misschien even lastig. Geloof heeft voor ons vooral de betekenis van de dingen die je voor waar aanneemt. Ken je dat? Jullie zetten op je website van je kerk, zet je, wij geloven in God. Geloof in Jezus. Geloof in dat hij voor onze zonde gestorven is. Dus de dingen die je voor waar aanneemt. Prima, niks mis mee. Maar in het Grieks van het Nieuwe Testament en in het Hebreeuws van het Oude Testament heeft het woord geloof een veel bredere betekenis. En we hebben daar helaas in het Nederlands niet zo'n woord voor. Maar eigenlijk kan je, overal waar het woord geloof staat, kan je eigenlijk invullen trouw, vertrouwen, betrouwbaarheid zelfs. Dus trouw, dus dat je vasthoudt wat je hebt. En als je zegt, als hij zegt, uw geloof heeft u gered, dan gaat het er niet over dat ze dus een voorstelling had van dat ze gezond zou worden. Maar dan is precies, dat hebben we hier gelezen, hè, wat hier gebeurd is. Die vrouw die heeft zoveel zelfrespect, hè, bijna niks meer. En Jezus helpt haar, die zegt, je hebt nog een heel klein beetje vertrouwen. Ze had vertrouwen in hem. En gebruik dat beetje vertrouwen om vertrouwen te hebben om met je probleem naar buiten te komen. Om het te durven delen. Dus dat geloof van die vrouw, dat vertrouwen van die vrouw, dat is dat hele kleine beetje vertrouwen wat ze nog heeft, wat ze bij elkaar schraapt om ervoor uit te komen wat er in haar leven aan de hand is. En ik vind het eigenlijk ook zo mooi, ik moet even zoeken in de tekst. Er staat ergens, vers 28, er staat, want ze dacht als ik alleen zijn kleren maar zal aanraken, zal ik genezen. Nou, je ziet dat zelfs in het vertalen van de Bijbel ons verlangen naar genezing en wonderen en zo terugkomt. Want er staat niet genezen. Er staat een woord wat aan het eind ook weer gebruikt wordt. Er staat, dan zal ik gered worden. Misschien als je een andere vertaling leest, zal je dat ook zien. Redden. En dat zie je in het laatste vers ook. Jezus zegt, je geloof, je vertrouwen heeft je gered. Ga in vrede, je bent genezen. Dus Jezus haalt het uit elkaar. Ze heeft twee problemen. Ze heeft een lichamelijk probleem. En ze heeft een mentaal probleem, een geestelijk probleem. En zegt, je vertrouwen heeft je gered. Dat is ook een woord, het heeft bij ons misschien een beetje een lading van, ja, redding. Hè? Dat je bij God hoort en dat als na dit leven dat je bij God mag zijn. Maar het is een heel gewoon praktisch woord wat je ook kan vertalen met helpen. Jezus zegt ook, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Maar ook datzelfde woord, maar om te helpen. En dat zie je ook bij alles wat hij doet, hij helpt. En dat hier dus ook, haar vertrouwen heeft haar geholpen. Haar vertrouwen heeft haar geholpen om uit die diepe put van zelfverwerping, van schaamte, van pijn te komen. En dat vind ik zo ontzettend lief van Jezus. Lichamelijk is het opgelost, maar dat andere probleem, die schaamte, die moeite, die verworpenheid, die zelfverachting misschien, al die 12 jaar, dat is ook opgelost. Dat heeft Jezus opgelost. En ze kan weer het leven in. En dan zie je daarna dat het dochtertje van Jairus ook geneest. En ook weer het leven in kan. En dat is wat Jezus doet. Die helpt je weer terug het leven in. En als je, en dan komt het naar onszelf toe. Als je hier iets van herkent, weet je. In je eigen leven. Dat je je dingen kwalijk neemt. Dat je je schaamt voor dingen waar je misschien niet eens iets aan kan doen. Dan zegt Jezus hier in dat verhaal, daar moet je wel wat aan doen. Daar moet je wat mee. Schaamte is een vreemd iets, weet je. Schaamte, dat is het gevoel wat je krijgt als je niet voldoet aan de normen. Aan de normen van de groep, aan de normen van de kerk, de normen van de Bijbel, de normen van de gemeenschap waar je in leeft. Dat is schaamte. Dus schaamte is eigenlijk een manier om te vluchten. Om te vluchten van een werkelijkheid die je niet helemaal aan kan. Want je krijgt het niet voor elkaar zoals anderen. En deze vrouw die schaamde zich om iets waar ze niets aan kon doen. En wat doet schaamte in ons leven? Nou, als ik terugkijk, er zijn nog ontzettend veel dingen, zelfs van tientallen jaren geleden, waar ik me nu nog voor schaam. Herken je dat? Schaamte kan je achtervolgen. En Jezus, die roept deze vrouw op. En ik denk dat Jezus ons oproept om daar iets mee te doen. Om daarvoor uit te komen, om dat achter je te laten. Om daar genezing van te krijgen, van die dingen die je jezelf kwalijk neemt, waar je misschien niks aan kan doen. Van die zelfverwerping, van die schaamte die je kan hebben. En de vraag daarbij is, durven we dat? Hebben we genoeg vertrouwen, hebben we genoeg geloof, hebben we genoeg vertrouwen om daar iets mee te doen? En ik heb het over schaamte, maar er zijn heel veel van die, ik noem het mentale schuilkelders in ons leven. Van die plekken in onszelf waar we ons verstoppen om maar veilig te zijn voor de anderen. Om maar veilig te zijn voor het oordeel van de mensen, voor het oordeel van de wereld. Mentale schuilkelders. Schaamte, verlegenheid en sommige mensen juist worden juist zelfs heel die proberen juist anderen te overheersen, zodat je hun eigen zelf maar niet ziet. En Jezus weet hoe kwetsbaar we zijn. Jezus, die roept ons uit onze mentale schuilkelders. Ik zou zeggen, voor mij is dat een parel in dit verhaal. Ik heb mezelf weer zoveel beter leren kennen. En de dingen waarmee ik naar God wil. En de dingen waarmee ik naar de mensen wil. Die dingen in onszelf die wij ons kwalijk nemen, waar we last van hebben. En ik zou je willen vragen, en laten we daar gewoon een ogenblik over bidden. Als dat iets is wat je herkent, doe daar alsjeblieft iets mee. En als je dat gaat doen, weet je wel, straks bij het kruis zijn er ook mensen die voor je willen bidden. Als je worstelt met zelfverwerping, schaamte, eenzaamheid, uitsluiting, het gevoel dat je er niet bij hoort, al dat soort dingen, doe er iets mee. Kijk naar hoe Jezus deze vrouw geneest. En laat je helpen met gebed en anderszins. Zullen we daar een ogenblik over bidden? Vader, ik weet weer echt niet of ik het nou goed heb uitgelegd, maar ik weet wel dat het uw woord is. En dat u het in ons hart uitlegt. Heer, hier zitten we met z'n allen, met alle mooie, rijke dingen in ons leven. En met al onze verwondingen en onze schaamte en onze pijn. Heer, genees ons, Heer. Heer, geef ons genoeg vertrouwen om ermee naar buiten te komen. Heer, om erover te praten met elkaar, met u. Heer, help ons uit onze mentale schuilkelders, Heer. Want dat is wat u doet. Heer, ongelooflijk, na 12 jaar. En als het voor ons 10 jaar is, 15 jaar, 20 jaar, u doet dat, Heer. En u doet het ook nu. Hier wilt u dat doen, Heer. Wat zou dat mooi zijn als u dat in ons leven wil doen. Amen.